Onze hulp en onze verwachting staat ook op de avond van de dankdag van 1990 in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die in zijn zorg en in het onderhoud van zijn schepping ook in de afgelopen periode heeft betoond dat hij nooit zal laten varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij zingen Psalm 68 vers 10. Gelooft zij God met diepst ontzag, hij overlaat ons dag aan dag met zijn gunst bewijzen. 68, 10e vers. Deze gemeente is vanavond uit het Oude Testament, het eerste Bijbelboek Genesis, hoofdstuk 33, waarin we verder willen luisteren naar de geschiedenis van Jacob. In aansluiting aan de schriftlezing zingen wij Psalm 144, vers 7. Welzalig is het volk dat dus gezegend dit heugelijk lot door hemelsgunst bejegend. We lezen dus Genesis 33 en we zingen het laatste vers van Psalm 144. En Jacob hief zijn ogen op en zag en ziet, Esau kwam, en 400 mannen met hem. Toen verdeelde hij de kinderen onder Lea en onder Rachel en onder de twee dienstmaagden, en hij stelde de dienstmaagden en haar kinderen vooraan, en Lea en haar kinderen meer achterwaarts, maar Rachel en Jozef de achterste. En hij ging voorbij hun aangezicht heen, en hij boog zich 7 malen ter aarde, totdat hij bij zijn broeder kwam. Toen liep Esau hem tegemoet en nam hem in de arm en viel hem aan de hals en kuste hem en zij weenden. Daarna hief hij zijn ogen op en zag die vrouwen en die kinderen en zeide, wie zijn deze bij u? En hij zeide, de kinderen die God aan uw knecht genadiglijk verleend heeft. Toen traden de dienstmaagden toe, zij en haar kinderen, en ze bogen zich neder. En Lea trad ook toe met haar kinderen, en ze bogen zich neder. En daarna trad Jozef toe en Rachel, en zij bogen zich neder. En hij zeide, voor wie is u al dit heer dat ik ontmoet heb? En hij zeide, om genade te vinden in de ogen mijns heren. Maar Esau zeide, ik heb veel, mijn broeder, het zij het uwe wat gij hebt. Toen zeide Jacob, och nee, indien ik nu genade in uw ogen gevonden heb, zo neem mijn geschenk van mijn hand daarom, omdat ik uw aangezicht gezien heb, als had ik Gods aangezicht gezien, en gij welgevallen aan mij genomen hebt. Neem toch mijn zegen die u toegebracht is, dewijl het God mij genadiglijk verleend heeft, en dewijl ik alles heb. En hij hield bij hem aan, zodat hij het nam. En hij zeide, laat ons reizen en trekken, en ik zal voor u trekken. Maar hij zei tot hem, mijn heer weet dat deze kinderen teder zijn, en dat ik zogende schapen en koeien bij me heb. Indien men dezelfde maar één dag afdrijft, zo zal de gehele kudde sterven. Mijn heer trek het toch voorbij voor het aangezicht van zijn knecht, en ik zal mij op mijn gemak als leidsman voegen naar de gang van het werk, hetwelk voor mijn aangezicht is, en naar de gang deze kinderen, totdat ik bij mijn heer te Seir kom. En Esau zeide, laat mij toch van dit volk dat met mij is, u bijstellen. En hij zei, waartoe dat? Laat mij genade vinden in mijns heren ogen. Alzo keerde Esau die dag wederom zijns weegs naar Seir toe. Maar Jacob reisde naar Sukkot en bouwde een huis voor zich en maakte hutten voor zijn vee. Daarom noemde hij de naam dier plaats Sukkot. En Jacob kwam behouden tot de stad Sichem, welke is in het land Kanaan, als hij kwam van Paddan Aram. En hij legerde zich in het gezicht der stad. En hij kocht een deel des velds waarop hij zijn tent gespannen had van de hand der zonen van Hemor, de vader van Sichem, voor 100 stukken gelds. En hij richtte aldaar een altaar op en noemde het de God Israëls is God. Hier eindigt de schriftlezing. Van de Heere Gemeente dat ik u op deze dankdagavond mag bedienen, vindt u in het kader van de serie preken over vader Jacob in het u voorgelezen schriftgedeelte, waar we Gods woord, onze dankdagtekst, vinden in een paar woorden die we lezen in vers 9 en in vers 11. Dus Genesis 33, een paar woorden in vers 9, dat zijn de woorden van Esau die daar zegt, ik heb veel. En in vers 11 een paar woorden van Jacob, die daar in het midden zegt, ik heb alles. Wij willen de Heer vragen om zijn zegen over de bediening van zijn woord. Samen willen we de Heer danken voor het voorrecht dat hij vandaag aan broeder en zuster Koelewijnpoort van de koningin Wilhelminastraat 21 schenkt, die vandaag hun gouden huwelijksjubileum mogen vieren. We zijn blij dat we vanavond met hen en met hun kinderen hier in de kerk het aangezicht van de Heere mogen zoeken in dankzegging voor die zegen hen bewezen. We willen samen bidden. Getrouwe Heere in de hemel, terwijl de avond gevallen is over deze werkdag die we hebben afgezonderd tot een dankdag voor gewas, visserij en arbeid, brengt u ons samen hier in uw huis. En u vergunt het ons, Heere, om dat te doen, om uw aangezicht te zoeken zomaar midden in de week, terwijl het geen zondag en geen feestdag is, Alleen maar een dag waarvan we als kerken hebben afgesproken al in een grijs verleden, laat die eerste woensdag in november een dag zijn waarop we het aangezicht van de Heere zoeken in dankbare erkenning voor wat Hij gaf in het werk van onze handen en de vrucht die daarop kwam. Heere, schaamte mag wel ons aangezicht bedekken vanwege het feit dat we dat moeten doen, een dag afzonderen om te danken. In het paradijs was er geen dankdag. Daar was het alle dagen een dankdag, om het maar zo te zeggen. Daar leefde de mens voor uw aangezicht en daar vond hij zijn grootste en diepste vreugde daarin om u ootmoedig dagelijks voor al uw zorgen hartelijk dank te betuigen. En in een leven dat doortrokken was van de waarachtige dankbaarheid u te dienen en te leven tot uw eer en te spelen voor uw aangezicht en te zingen van uw lof. En nadat u aan uw kerk genade gegeven hebt, Heere, zou het ook niet nodig moeten zijn om dankdag te houden. Want waar u een volk verlost uit het diensthuis van Egypte, waar u een zondaar verlost uit het diensthuis van de Satan, en waar u hem zet in de vrijheid en de heerlijkheid van de kinderen Gods, daar zou het toch een vanzelfsprekende zaak moeten zijn om met het hele leven u toegewijd, u te dienen en te prijzen, u die het zo eeuwig waard bent. Vader die het evangelie uitdacht, Zoon die in het evangelie uw naam hebt geschreven en Heilige Geest die het evangelie verklaart en toepast aan het zondaarshart. Drie enige God, u bent het zo waard om met ons hele leven geloofd en geprezen te worden. Wat dat betreft zou het niet nodig moeten zijn. En voor wie u niet kent, heeft het uiteindelijk geen zin om een dankdag uit te schrijven. Want wie u niet kent, erkent u ook niet vanwege uw weldadigheid en trouw. Schaamte past ons voor uw aangezicht, Heere. En toch danken we u voor die wijsheid die u aan uw kerk hebt gegeven om dan in elk geval één zo'n dag af te zonderen. Opdat we in elk geval één keer heel nadrukkelijker bij bepaald zouden worden dat van u alle dingen zijn, van u, o God, alleen. En dat er in elk geval één dag in het jaar zou zijn dat we tegen elkaar zouden zeggen, tel de zegeningen van de Heere en vergeet niet één van zijn weldadigheden. Het is God die ze u bewees. En zo mogen we toch in deze dankdag en in deze dienst op dankdagavond uw zorg over ons leven zien. En uw goddelijk onderwijs, waardoor u ons wilt brengen op die plaats waar u uw volk wilt hebben, tot uw lof en dienst bereid. Heere, dat u zo met ons handelt, dat kan alleen maar vanwege de verdiensten van de Heere Jezus Christus. En daarom roepen we ook vanavond zijn bloed in tot bedekking van onze schuld. En vragen we op grond van zijn dierbaar bloed, gestort op de kruisheuvel Golgotha, als het volmaakte schuld en zond en slachtoffer, of u ons de Heilige Geest wil geven, die ons door het woord wil brengen tot de hoogte van de lofzang en van de aanbidding en van de dank u plechtig toegezegd. Zegen ons met die geest der genade en der gebeden. En zo vragen we eigenlijk aan u, Heere, wilt u ons allereerst een dankbaar hart geven, opdat wij het u zouden kunnen wijden. En wilt u ons het offer van lof en dank leren, opdat we het u zouden kunnen brengen. En wilt u onze tong en mond en hart en diepste grond toch zo vernieuwen en herscheppen door de kracht van de Heilige Geest, dat we mogen worden tot een volk geformeerd om uw lof te verkondigen op aarde. Heere, wilt u zelf voor uw eigen eer zorgen in ons leven. Wat een wonder dat we erom mogen vragen. Wat een wonder dat u niet een afwachtende God bent, maar dat u die God bent die hoogst actief zijt. En van wie de Heere Jezus het heeft gezegd, mijn Vader werkt tot nu toe en ik werk ook. En toen is de Heilige Geest gekomen en ook Hij werkt met kracht heen naar de grote toekomst van u en de voleinding van uw werk. Van dat werken van de drie-enige God moeten we het hebben, Heere. Dat geldt voor uw dienstknecht. Geef hem ook vanavond een stem om te spreken naar de leiding van uw Heilige Geest. Opdat het woord voor hem mag opengaan en hij dat met vrijmoedigheid mag verkondigen, te midden van alles wat hem in deze dagen toch wel heel sterk bezighoudt. Schenk hem genade om vanavond als dienaar van het woord de stem van u te zijn tot de gemeente. En vervolgens in de dienst der gebeden de stem van de gemeente te zijn tot u. En gedenk hem in uw gunst. Wil u zegen gebieden, Heere, aan dit volk dat is samengekomen. En geef dat de harten worden geopend en dat de oren worden doorboord en dat het leven wordt betrokken bij uw woord. Dat we onze naam horen noemen en dat we worden aangesproken tot in het diepst van ons bestaan. Het zij naar de ene, het zij naar de andere kant. En ontferm u over hen die ook vanavond hun plaats leeglaat. Omdat ze denken dat ze zichzelf wel kunnen redden. En dat u geen recht hebt op dankbaarheid. En zegen ze die met ons meeluisteren via de kerktelefoon of later via de band. Opdat ook daar het goede van uw hand wordt ontvangen. Zegen ons samen als gemeente. En doorwoon de gemeente met de krachtige werking van uw geest. Ontneem ons maar, Heere, wat in ons leven u in de weg staat. En wat daarom een verhindering is voor onszelf op de weg der zaligheid. En leer ons u zo te kennen, dat we met vaste schreden die weg der zaligheid betreden. Er is veel reden om te danken, Heere, voor wat u gaf en voor wat u geeft. Maar er zijn er vanavond in ons midden die bijzondere reden tot dankbaarheid hebben, onze broeder en zuster Koelewijn. Die met hun kinderen op deze dankdagavond hier mogen zitten onder de klanken van uw woord in uw huis. Als bijzonder beweldadigden. Het is vandaag 50 jaar geleden dat ze door de band van het huwelijk aan elkaar verbonden werden. Een halve eeuw lang hebt u hun leven geleid en hebt u ze voor elkaar gespaard. Hebt u getroost in droefheid. Hebt u vooral ook veel zegen geschonken in het leven van kinderen en van kleinkinderen. En ze mogen zelfs van het volgende geslacht al een eersteling zien. Heren, wat een weldaden zijn er. En wat is het dan mooi om dat juist op een dankdag zo te mogen beleven. En op zo'n dag niet de drukte van het feest te hebben. Dat geeft u ze morgen wel, daar vragen we ook om. Maar op zo'n dag als vandaag, in alle rust, samen met de kinderen die u gaf en die u hen liet, in uw huis te mogen zijn. Om daar uw naam met de gemeente in dankerkentenis te prijzen. Dat doen we, Heere, en we vragen u, zegen ze, geef dat het morgen een goede dag mag worden. Zegen ze in de toekomst, ook als de avond van het leven valt, opdat het goud van uw genade hun leven mag omkransen. En geef dat ze in het leven van het volgende geslacht en van de volgende geslachten, dat is toch het grootste wat u aan ouders die de Heere vrezen kunnen schenken, diezelfde vrezen des Heeren mogen opmerken. Als een krachtig werk van de Heilige Geest. Dat maakt dat het zaad u zal dienen. Zodat het u zal worden toegeschreven. Tot in verre geslachten. Zo komen we tot u, Heere. Zoals we zijn. Misschien ook wel met een hart dat zegt. Waar moet ik nou eigenlijk voor danken. Omdat er zoveel gepasseerd is. Maar geef een ieder van ons. Een eigen zegen. Zoals u dat het beste weet, Heilige Geest, doorwaai de hof. Uit genade. Amen. De dienstofferande vindt plaats, gemeente, van het vele dat de Heere u gaf, mag u hem wat teruggeven. We zingen op Psalm 17, de versen 4, 7 en 8. 17, 4, 7 en 8. aansluiting aan de prediking zingen wij Psalm 73, vers 13. Wien heb ik nevens u omhoog? 73, het 13e vers, na het amen van de prediking. Gemeente des Heren, wanneer we op de dankdag voor gewas, visserij en arbeid naar de kerk gaan, dan gaan we toch een beetje anders dan dat we dat normaal gewoon zijn. In die zin dat als we gewoon in de kerk zitten op een zondag, dan zeggen we altijd tegen elkaar, het gaat er niet om mensen wat je allemaal hebt, maar het gaat erom wat je bent. En of je dan bent wat je van nature bent, een Adamskind, een zondaar, of dat je door de vernieuwende genade van de Heilige Geest een wedergeborene bent, of een bekeerde, of een gelovige, of een kind van God, of een uitverkorene, of hoe je het ook maar zou willen noemen, maar het gaat er toch in elk geval om wat u bent. En op de dankdag gaat het over wat je hebt, en daarover gaat het in de tekst van vanavond ook. Of je weinig hebt, of veel hebt, of alles. En de grote vraag is of u met datgene wat u hebt, wat u ontvangen hebt, nog al tevreden bent. Of u vindt dat in datgene wat u hebt inderdaad alle reden ligt om dankdag te komen houden vanavond. En dan hoop ik natuurlijk wel dat er in de kerk zitten die zeggen, ja, die reden heb ik. Maar dan zou het kunnen zijn dat er ons zijn die zeggen, ik heb een heleboel stof om dankdag te houden. En als ik zeg, maar heb je dan inderdaad alles, dan zegt u, ja, maar de mens kan nou een keer niet alles hebben. En de mens moet ook een keer tevreden weten te zijn. En tevredenheid, dat is toch een goede deugd. En dat klinkt dan natuurlijk heel goed. Alleen dan zeg ik vanavond meteen aan het begin, maar dan hoop ik dat er onder die mensen zijn die vanavond erg ontevreden worden. Dat kan. En dat zou een vrucht van de prediking kunnen zijn waar we onder andere om gebeden hebben. Dat mensen die zeer tevreden over wat ze hebben de kerk in zijn gekomen. Al luisterende vanavond geweldig ontevreden worden. Door de ontdekking namelijk dat er één ding is dat ze missen. Met als gevolg dat ze alles missen. Mensen die ontevreden worden, omdat ze erachter komen bij alles wat ik heb, mis ik het ene nodige. Maar natuurlijk is er iets wat ik nog sterker hoop gemeend, en dat is dat er onder de prediking mensen in de kerk zullen zitten in wier ziel een heilige vrede is of een heilige vrede neerdaalt. Omdat ze al luisterende naar het woord, geleid door de Heilige Geest, het van harte mogen zeggen, Heer, ik heb alles. En dan kan dat inderdaad, terwijl je naar de wereld gerekend niks hebt, zoals die dichter die zong, ik heb alles verloren, en die toch mocht belijden, wereld en schatten gekund niet bevatten, hoe rijk ik wel ben. Ja, Dat is geloof voor nodig, dat is werk van de Heilige Geest voor nodig, gemeente, om dat te verstaan, hoe rijk een mens kan wezen die alles verloren heeft. Maar het is gelukkig ook zo, gemeente, dat er mensen zijn die veel hebben en die toch ook alles mogen bezitten. Van wie geld wat we in die psalm hebben gezongen, dat is dan het laatste wat ik in de inleiding zeg, dat ze bij het genot van overvloed de Heere hebben tot hun God. Nou, zo zijn er al verschillende situaties, verschillende mensen onder ons getekend. En de Heere geven dat we vanavond mogen luisteren. En dat we in het licht van het woord de balans gaan opmaken. En dat we wanneer we de kerk uitgaan, dat in elk geval in alle eerlijkheid voor God mogen hebben gedaan. Kon het zijn tot bekering van de een. En tot vertroosting van de ander. We luisteren ook op deze dankdag. We zijn daar precies aan toegekomen, gemeente. Verder naar de geschiedenis van de aartsvader Jacob. En we zien dan in onze tekst. In de ontmoeting tussen Jacob en Esau wordt de balans opgemaakt. In de eerste plaats. Esau heeft veel. Maar mist alles. In de tweede plaats. Jacob heeft alles. En mist niets. bij de ontmoeting tussen Jacob en Esau wordt de balans opgemaakt. Esau heeft veel, maar mist alles. Jacob heeft alles en mist niets. De vorige keer, gemeente, dat was op een gewone zondag, hebben we samen Jacob in Peniel ontmoet. En we hebben samen gezien, dat is een van de meest centrale momenten in het leven van deze aartsvader. Een moment waarop het leven van die aartsvader in zijn beginsel uitloopt. En van waaruit er een hele nieuwe situatie in zijn leven komt. Omdat hij daar in Peniel, in die nachtelijke worsteling die de schriften ons getekend hebben. En waarvan ik gemerkt heb dat onder de prediking daar verschillende toch sterk door aangesproken zijn. Omdat Jacob daar God heeft ontmoet. En in die ontmoeting met God heeft geleerd dat er maar één weg is om de zegen te ontvangen. En dat is dat je ophoudt met je eigen geknoei en met je eigen gepruts en met je eigen geritsel en gescharrel. Maar dat je de Heere als het ware om de nek gaat hangen zoals Jacob het in die nacht heeft gedaan. En het gaat smeken, ik laat u niet los tenzij ge mij zegent. En als je dan in die ontmoeting je eigen naam leert spellen als de naam van een zondaar. Om dan vervolgens als een zondaar gezegend te worden. Dat is Peniel. Jacob als zondaar door God gezegend. Als een goddeloze gerechtvaardigd. Als een verlorene gered. En het slot wat we zagen was dat de zon van Gods genade over zijn leven opging. En als we Jacob dan ontmoeten, gemeente, aan het begin van ons teksthoofdstuk, dan mag Jacob zijn een wandelaar in het licht van Gods vriendelijk aangezicht. En je kunt je voorstellen dat dat een situatie is waarin een mens eraan toe is om dankdag te gaan houden. En waarin de dankdagpsalmen in je hart mogen ruisen. Als dat vriendelijk licht van Gods genade over je leven mag spelen. En je het mag zingen. Die zal ik voor uw ogen steeds wandelen in het vrolijk levenslicht. Of met psalm 89. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Zij wandelen in het licht van het goddelijk aanschijn voort. Gods vriendelijk aangezicht heeft vrolijkheid en licht. Jacob, zoals we hem ontmoeten aan het begin van ons teksthoofdstuk, is een gezegend mens over wie de Heere zijn aangezicht in gunst en in genade doet lichten. Een mens, zoals ik er vanmiddag eentje heb mogen begraven. Een mens die dat wonder had leren kennen van de vrede met God door het bloed van onze Heere Jezus Christus. Dat er niks meer tussen God en je ziel in zit. Dat het in orde is gekomen dat God in gunst en niet in wraak zijn lust vindt. Maar wat is dan het eerste wat Jacob ziet wanneer hij bij dat vriendelijke licht van Gods aangezicht zijn ogen opheft? Nou, dat lezen we dan in Genesis 33, gemeente. Dan is het eerste wat Jacob ziet, Esau. En met hem 400 gewapende mannen. En je bent geneigd om te zeggen, dat moest er nou niet meteen achteraan komen. Het moest al een poosje langer dat vriendelijke levenslicht zijn waarin een mens mag wandelen. Vrolijk met zijn God zonder de spanning en zonder de strijd en zonder de beproevingen die er in dit leven toch elke keer maar weer zijn. Want we hebben het gevoel, er is een donkere wolk die zich meteen alweer voor die zon schuift. En er zijn inderdaad sommigen die denken dat Jacob opnieuw vervuld wordt van vrees, blijkens de houding die hij aanneemt. Maar zo is het niet, gemeente. Wij komen in Jacob in Genesis 33 niks meer tegen van die angst die hem voor Peniel kenmerkte als hij dacht aan Esau. Die angst waarvan we gelezen hebben dat het Jacob zeer bang is geworden en dat hij een grote angst de Heere heeft aangeroepen. Integendeel, Jacob die heeft Peniel achter de rug en nou kan hij de Esau ontmoeten, want Jacob die weet dat de Heere met hem is en dat geen nietig mens hem daarom meer wat kan doen en dat hij daarom ook niet meer hoeft te vrezen. God is met hem. Jacob die handelt in het begin van ons teksthoofdstuk, gemeente, dan ook niet uit vrees ondanks Peniel. Maar het handelen van Jacob is voor de volle 100% vrucht van Peniel. Want kijk, we hebben de vorige keer gezien dat het tussen God en Jacob in orde is gekomen. En dat is natuurlijk het belangrijkste wat er in het leven van een mens moet gebeuren. Dat er een vlak veld komt tussen God en je ziel. Dat God zegt, ik heb je schuld uit mijn boek gedaan. Dat God je zijn zegen geeft. Maar God heeft Jacob schuld wel vergeven. Maar Jacob die staat ondertussen bij Esau nog altijd in de schuld. En nu Jacob zich vernederd heeft onder de krachtige hand van God voor de Heere, nu weet Jacob ook wat het is om zich te vernederen voor zijn broer Esau. En daar moet u maar goed op letten, gemeente. Wie aan de Heere heel oprecht zijn misdaden beleidt, die leert het ook aan zijn broeder en aan zijn zuster te beleiden. Daarin blijkt juist het echte van de vernedering onder de krachtige hand van God. Dat ik ook tegenover mijn broeder, tegenover mijn zuster me leer vernederen. Schuld ga beleiden. Mij ga verootmoedigen voor hun aangezicht. Daarin komt naar buiten, gemeente, wat er in de binnenkamer zich tussen God en mijn ziel heeft afgespeeld. Het is aan Jacobs houding tegenover Esau te merken dat hij in Pniel is geweest. En kan het toch niet laten, gemeente, om dan vanavond de vraag te stellen, hebben ze dat aan u en aan jou in de afgelopen anderhalve week, sinds we in Pniel door de prediking zijn geweest, hebben ze dat aan u kunnen merken, dat we daar zijn geweest, gemeente? En dat is echt een dankdagvraag. Want de Heere Jezus die zegt in de bergrede, wanneer gij uw gave zult offeren op het altaar, en al daar gedachtig wordt dat uw broeder iets tegen u heeft, zo laat uw gave daar en ga heen en verzoen u met uw broeder en kom dan en offer uw gave. Misschien zegt u, ja maar ik heb de gave inmiddels al in de collectezak gestopt. Nou ja, voor deze dienst kan het toch niet meer, maar het is misschien wel iets om te onthouden. Als u de kerk uitgaat, als u weet van verzoening met God. Dan wordt dat zichtbaar in het zoeken van verzoening met de broeder. En als u daar tegenop ziet, dan zeg ik, we lezen meteen maar verder, want dan is het zo wonderlijk om te zien hoe de Heere dan zelf de weg baant naar die 20 jaren waarin Jacob er tegenop heeft gezien om oog in oog te komen staan met zijn tweelingbroer Esau. Wat Esau dan ook van plan mag zijn geweest, en blijkens die 400 mannen die hij met zich mee heeft genomen, is dat niet zo heel veel goeds geweest, want dat is niet een kwestie van een soort gezelschap waarmee je uit rijden gaat alleen maar. Maar nu loopt die Jacob tegemoet en de broers die vallen elkaar om de hals en snikkend komt daar een hele emotionele ontmoeting tussen die twee. En u weet wel hoe het dan gaat wanneer mensen op die manier elkaar na zoveel jaren terugzien. Dan wordt er gevraagd, hoe is het met jou gegaan en hoe is het jou verlopen in de afgelopen periode. En als ze dan elkaar vertellen hoe het gegaan is, dan is het Esau die zegt, mijn broeder, ik heb veel. En op het eerste gehoor is dat natuurlijk heel mooi, gemeente. Want je hebt de indruk dat je bij Esau tegenkomt een tevreden mens. Een mens die dankbaar is voor wat het leven hem gebracht heeft en voor wat hij in het leven ontvangen heeft, die vindt ook dat het genoeg is en dat er niks meer bij hoeft. Mooi is dat. Wij willen zo graag altijd maar meer. En wij zijn naarmate we meer krijgen soms minder tevreden, omdat het meerdere altijd nog weer om het meerdere vraagt. Het moet altijd mooier, het moet altijd prachtiger, het moet altijd beter en vooral boven de ander uit. En we hebben het soms meer over wat we nog missen dan over wat we hebben. Esau zegt, ik heb veel, mijn broeder, en dat is genoeg. Een mens kan niet alles hebben. Dat van Jacob, wat Jacob hem aanbiedt, dat hoeft er niet meer bij. En het is net als in het begin van de geschiedenis van Jacob en Esau, dat die Esau toch als een erg sympathieke persoon naar ons overkomt. Geen man die erop uit is om te halen wat hij halen kan. Het lijkt mooi. Maar als we nou vanavond dus op ons laten inwerken, gemeente, en we luisteren eens goed naar die woorden, dan horen we, en vooral wanneer we die naast de woorden van Jacob leggen, dat Esau veel heeft, maar niet alles. Immers dat van Jacob, dat mist hij. En wij weten nou allemaal heel goed wat dat van Jacob is. Dat is dat eerstgeboorterecht. Dat is de zegen van God. Dat is het waarom het in die worsteling tussen die twee broers al vanuit de moederschoot gegaan was. Dat je mag horen bij God en dat je mag horen bij zijn volk. En dat je je met dat volk mag beroemen in de Heere. En dat je mag delen in de gunsten van het erfdeel van God. Dat heeft Ezo niet. En dat hoeft hij ook niet. Daarom kan die Jacob zo royaal tegemoet treden. Het interesseert hem niet, dat van jou, dat hoef ik er echt niet meer bij, zegt Ezo. Hij is dus hier echt die oppervlakkige Ezo van die geschiedenis met die schoten linzenmoes, die je toen al zei, wat interesseert mij dat eerstgeboorterecht, ik ga toch een keer sterven, je kan het van mij krijgen voor dat bordje rode soep. Ezo die zijn eerstgeboorterecht verkwanselde en verachtte. En al heeft hij dan in de tent van Jacob een ogenblik geschreid, hebt ge dan maar ene zegen, zegen mij, ook mij, mijn vader. Het betekende kennelijk niks voor hem. Hij interesseert zich niet voor de God van Abraham en van Isaac. Dat blijkt trouwens ook uit het feit dat hij inmiddels het beloofde land al verlaten heeft. En dat hij, zoals we in Genesis 36 kunnen lezen, heel nadrukkelijk naar een ander land vertrokken is. Naar het gebergte van Seir. Esau die zoekt zijn geluk en die zoekt zijn leven buiten het land van God. Buiten het volk van God. Buiten de gemeenschap van God. Esau heeft veel. Maar hem ontbreekt het ene nodige. En hij mist het niet. En hij begeert het niet. En hij jaagt er niet naar of hij het ook grijpen mocht. Hij heeft genoeg aan het vele. En God staat er buiten. En Ezo vindt het goed. Onder tranen zoekt hij het niet meer. En hij zegt niet, Jacob, zou ik toch niet een plekje in jouw gevolg kunnen krijgen. Zodat ik toch met jou mag leven in het land van God. En met jou mag delen in de gunsten die God aan het volk van Abraham, Isaac en Jacob beloofd heeft. Jacob mag het houden. Ezo heeft genoeg. Geen deel dan in dit leven wacht hij. En straks staat hij er eeuwig buiten. Ik heb veel. Dat is de taal van een mens die rijk is, maar niet rijk in God. En met dat gegeven, gemeente, is het natuurlijk de bedoeling dat we vanavond nou naar onszelf toe gaan en tot onszelf inkeren. Want als ik vanavond zo de kerk rondkijk en ik zeg, we kennen elkaar langzamerhand wel zo'n beetje, dan zeg ik, wij kunnen denk ik vanavond ook zeggen, wij hebben veel. Ik zou dat op het nationale leven kunnen betrekken. Zeggen, wij hebben vrede. En we hebben welvaart in elk geval veel meer dan in het overgrote deel van de rest van deze wereld. En ik zou het op het gemeentelijke kunnen betrekken. Zeggen, gemeente, wat hebben we veel. We hebben in dit jaar een tweede predikant van de Heere gekregen. En we mogen dat op deze dankdag best eens tegen elkaar zeggen. Is er nou toch niet bij dat we heel erg blij zijn met dominee Sterk en zijn gezin en met al het werk dat hij onder ons doet. En we hebben een nieuwe kerk in aanbouw waarvan het hele dorp zegt dat wordt de mooiste kerk van het dorp. En waar staat die op een prachtig punt. En waarvan half Nederland, als ze ervan horen, zeggen hoe bestaat het dat je nog een kerk kan bouwen. En we hebben in dit jaar wel ernstige zieken gehad, maar tot nog toe heeft de Heere telkens weer genadig de gebeden verhoord. En genezing geschonken. En terwijl we zo'n grote gemeente zijn, is er in dit jaar nog maar één van de leden van de gemeente door de dood ons ontvallen. En dat was een oude zuster wier aardse huis gebroken werd. En die ervan mocht getuigen dat ze mocht geloven dat de Heere zijn werk voor haar zou voleinden tot in alle eeuwigheid. Gemeente, we hebben veel. En als je het dan persoonlijk gaat betrekken, dan is natuurlijk duidelijk dat het onder ons zo is dat de een wat meer heeft en dat de ander wat minder heeft. Maar van ons allemaal geldt alweer, als we onszelf vergelijken met een groot deel van onze tijdgenoten in deze wereld, dat we geweldig veel hebben ontvangen. Terwijl er massa's mensen in deze wereld gebrek lijden en honger hebben, hebben wij een overvloed van alle noodzakelijke levensbehoeften. En we hebben allemaal de mogelijkheden ook om ze te ontvangen en ze ons aan te schaffen. En velen van ons die hebben veel meer dan alleen maar die noodzakelijke levensbehoeften. We hebben alle reden, gemeente, om in dat opzicht dankdag te houden. Ik denk aan de boeren in ons midden. Ze hebben met dat kostelijke weer van de afgelopen zomer kunnen doen waar ze zin in hadden. En ze hebben de ene vracht hooi naar de andere binnen kunnen rijden. En ze hebben de koeien te eten kunnen geven. En alles groeide er vol op. En als ik denk aan de visboeren onder ons, ondanks alle problematiek in de visserij, is er elke keer nog weer aanvoer en kun je weer naar de markt gaan om geld te verdienen in de handel. En zo is het in het gewone werk. Onder ons zijn er lang niet zoveel werklozen als dat er verderop in Nederland soms te vinden zijn. Wat hebben we veel, gemeente. En de Heere die zegt vanavond, zet het dus op een rijtje en tel je zegeningen, want dat is immers dankdagwerk. Tel ze één voor één. Maar u voelt natuurlijk wel aan dat er vanavond de vraag achteraan komt. U voelt natuurlijk wel aan dat vanavond die vraag komt, die door Esau met dat vele ontkennen beantwoord moest worden. Hebt u bij dat vele de Heere ook tot uw God? U weet wel, dat zijn soms van die dingen die hangen er een beetje bij aan. Dat maak je dan wel eens een keer mee met ouders van getrouwde kinderen. En dan zeg je, hoe is het met de kinderen van u? En dan zeggen ze, oh, het gaat zo goed met ze. En die jongen van ons heeft nog zo'n beste baan en het is een leuk gezin geworden. En die kinderen die kunnen goed leren. En dan zeg je, en gaan ze ook nog naar de kerk. En dan is het even stil. En dan is het, och, nou ja, nee, dat nou niet. Of je komt als dominee soms eens een keer een oud kategezant van een hele tijd geleden tegen en je zegt, joh, hoe gaat het ermee? En u heeft een heel enthousiast verhaal over alles wat hij bereikt heeft. En dan vraag je wel eens, en heeft de Heere ook nog een plaats in je leven? En dan zegt hij, sorry dominee, maar het gaat zo ook wel goed. Wij hebben veel. Maar vanavond vraag ik u, gemeente, hebben wij dat ene ook? Dat ene waarvan de Heere Jezus zegt dat het ene nodige is. Het goede deel dat een mens verkiest, die aan de voeten van de heiland terechtkomt. Hebt u de Heere tot uw God? Of zit u nou een beetje beteuterd in de kerk, omdat u dacht, nou gaat het over dankdag, en nou gaat het dus over wat je in het gewone dagelijkse leven allemaal hebt gekregen. En je dacht van, nou daar kan ik dan ook een beetje in meedraaien, want ik heb inderdaad een heleboel goede dingen waar ik dankbaar voor kan zijn. Dan zegt hij, nou gaat het verdraaid weer die kant op. Heb je de Heere tot je God? Toch is dat de vraag, gemeente. Want anders hoef je niet in de kerk te komen natuurlijk om dankdag te houden. Heb u eigenlijk alleen maar een deel in dit leven? En hebt u, als u eerlijk bent vanavond, er eigenlijk ook nog altijd genoeg aan? Dat je misschien wel eens een keer onder de indruk bent geweest. En dat je misschien onder de indruk van bepaalde gebeurtenissen, net zoals Esau toen in de tent van Jacob, toen hij achter het net viste, het ook geschreeuwd heeft. Zegen mij, ook mij, mijn vader. Maar als je eerlijk bent, moet je vanavond zeggen dat het allemaal weggeëbd is. En moet je eerlijk zeggen dat het oordeel dat de schrift over Esau velt ook in uw leven van toepassing is. Dat je een onverschillige bent geworden. Een mens die zijn eerstgeboorterecht veracht heeft. Die veracht heeft tot op de dag van vandaag wat God bij de doop al heeft gezegd. Want wat dat betreft zijn we allemaal eerstgeborenen, gemeente. Dat God bij de doop heeft gezegd, ik wil jouw God zijn. En dat je tot op de dag van vandaag met je hele leven zegt, Heere, dat mag u van mij houden. Dat deel van Jacob, dat hoef ik er echt niet bij. Dat uw hart trekt naar een ander land, naar de wereld en dat volk van God. En u bent nog wel niet vertrokken zoals anderen dat inmiddels wel gedaan hebben, want anders dan zat u vanavond niet meer hier in de kerk. Maar als u eerlijk bent, moet u zeggen dat innerlijk uw hart al bezig is om los te weken ook van die laatste restanten van de verbinding aan het volk van God. Dat u onderweg bent naar dat andere land. Dat u er met uw hart uiteindelijk al zit. Zijn ze er hier niet, gemeente? Die moeten zeggen dat ene nodige, dat in de Heere zelf te vinden is, dat ontbreekt. Dat ene, dat je mag zitten aan de voeten van de Heere Jezus, waar een zondaar door de Heilige Geest wordt wijsgemaakt tot zaligheid. Dat je in hem je hoogst geluk mag vinden. Dat ene dat alles is en waaraan een mens inderdaad genoeg heeft in leven en in sterven. De genade en de kennis van onze Heere Jezus Christus. Dat je moet zeggen, dat ontbreekt. En als ik eerlijk ben, dan mis ik het ook niet. Want ik heb al zoveel. En dan begeer ik het ook niet. Want ik heb het toch wel goed. En ik jaag er ook niet naar. Want ik vind het allemaal best zo. Mensen die genoeg hebben aan het vele. Zijn ze er niet onder ons gemeente, die door dat vele dat ze hebben bezig zijn, steeds verder van de Heere af te dwalen, zoals het dat vele in het leven van Ezo is geweest. En u leest dat in Genesis 36, dat hem tenslotte noodzaakte om buiten het beloofde land te gaan wonen, omdat hij met al zijn vee daar geen ruimte meer kon vinden. Zijn ze er hier niet gemeente? In wie leven dat vele dat ze ontvangen hebben hen van de Heere aftrekt. Omdat ze met dat vele een kerven hebben gekocht. Die hen een plaatsje deed vinden, een eind buiten de gemeente des Heeren voor een groot deel van het jaar. Of een boot hebben gekocht waarmee ze het Eemmeer op zijn gegaan. Of het Gooimeer of hoe heet het hiervoor. In plaats van dat ze de kerk nog van binnen zagen. En die er hun dure vakanties van hebben gemaakt. Waardoor ze nog al een tijd van het jaar buiten de Heeren en buiten zijn dienst omzwerven. In plaats van bij de Heeren te blijven. Zijn ze er niet onder ons gemeente? Die bezig zijn om hun kinderen met hun gedoopte voorhoofd. Ondanks alle mooie beloften bij de doop gedaan. Toen ze zeiden, ja heren, ik zal ze opvoeden in de voorzijde leer. Die kinderen te brengen in dat buitenland, daar ver van God. Zijn ze er niet, wier huis en wier bedrijf. Uiteindelijk allang in het buitenland staat. Daar waar God niet is. En die hem uiteindelijk niet eens missen. Zoals Ezau hem ook niet miste. En die er geen belang bij hebben. Zoals Ezau er geen belang bij had. Toen hij zei, mijn broeder, ik heb veel en er hoeft niks meer bij. Ach gemeente, het kan zo'n prachtige dankdagtaal lijken vanavond. Als iemand vanavond in de kerk gekomen is en die zegt, ik heb veel. Maar wat baat het een mens, zo hij de gehele wereld wint en hij leidt schade aan zijn ziel. Wat baat het een mens als hij dat vele heeft. En als hij dan ziek wordt en als hij vastloopt met zijn leven. En als hij bij het graf van zijn kind komt te staan. En als hij sterven moet. En als hij voor de goddelijke rechter moet verschijnen. Dat vele, mijn broeder en zuster, mijn jongen en meisje, je weet het toch wel. Je kunt het allemaal niet meenemen, je moet het achterlaten. En van wie zal het dan zijn? Ik dacht vanmiddag toen ik er op het kerkhof stond en ik zag die kist daar zakken. Met in mijn achterhoofd deze dankdagdienst. Toen dacht ik, het is toch ook waar wat je elke keer weer zegt, je neemt niks mee. Er op de bodem van de kuil alleen een paar planken waarin je lichaam ligt opgesloten. En verder helemaal niks. En daarom gemeente, hoe arm is de mens die net als Ezo vanavond moet zeggen dat hij veel heeft en dat hij ondertussen alles mist. Want dat vele dat je hebt, dat wordt je straks ook nog ontnomen en daar hou je niks van over. Het vele, dat kan een zegen zijn. Je ziet het bij een Job. Je ziet het bij een Abraham. Je ziet het om het Nieuwe Testament er ook bij te betrekken in het leven van iemand als Barnabas. Maar dat vele lieve beste broeders en zusters, jongens en meisjes. Dat vele dat wordt een vloek als je er genoeg aan hebt. Als je er zo door in beslag wordt genomen. Dat je straks alles mist. En straks dat kan zomaar zover zijn. Dan geldt het, ik vrees, dat u alleen en zeer verlaten het goddelijk gericht moet ondergaan. Want wat kan in het gericht een mens nog baten, zo Jezus zelf voor hem niet in wil staan. Kijk, en dan kan best vandaag de zon over je leven hebben geschenen. Maar je moet je niet vergissen. Want die zon die over je leven scheen, dat was niet de zon van Gods genade. Maar dat was de zon van Gods langmoedigheid. Omdat die God nog geen lust heeft in uw dood en in uw verderf. En omdat die God het niet wilde dat u gisteren tussen die verkeerschaos daar bij Breda zomaar het tijdelijke met het eeuwige in een kleine mistbank moest verwisselen. Maar die zon die gaat wel een keer onder. En als er dan geen andere zon is gaan schijnen, dan wordt het eeuwig nacht. Het is heel duidelijk, gemeente, dat het bij Jacob toch wel heel anders is. Eigenlijk is het al vanaf het begin, want als Jacob in de moederschoot al met zijn broeder Ezo aan het worstelen is, dan gaat het in feite al om dat meerdere. Dan is het bij Jacob uiteindelijk al te doen om datgene wat alles voor hem geworden is later. Want dan is het bij Jacob, ik zoek de zegen alleen bij u, o bron van troost en licht. Alleen Jacob die heeft er een hele tijd zelf tussen gezeten, heel vaak en heel lang. En soms was er bijna geen verschil tussen Jacob en Ezo en Jacob en Laban. Soms leek het in die afgelopen 20 jaren alsof Jacob ook genoeg had aan dat vele van Ezo. Alsof hij ermee tevreden was en zei, het vele dat is al goed. En eerlijk is eerlijk, Jacob heeft van de Heere ook veel gekregen, ook dat hebben we alles gezien. Hij was uitgebroken in menigte, hij had zijn vrouwen gekregen, een hele rij kinderen, een schare knechten en dienstmaagden, veel vee. Maar als Jacob tegenover Ezo de balans opmaakt, dan gebruikt hij wel dezelfde uitdrukking van Ezo. Maar dan gebruikt hij toch een heel ander woord, dan zegt Jacob niet mijn broeder, ik heb ook veel. Dat had hij best kunnen zeggen. En dan zegt Jacob niet, mijn broeder, ik heb nog wat meer. Dat had hij waarschijnlijk ook kunnen zeggen als ik het goed bekijk. Maar dan zegt Jacob tegen Ezo, jij kan wel veel hebben, maar ik heb alles. Het is volkomen duidelijk, gemeente, wat Jacob daar bedoelt. Ik denk dat ik u dat ook niet zo erg hoef uit te leggen. Het is duidelijk dat Jacob niet bedoelt dat hij meer aards bezit heeft dan Ezo, maar dat hij wat anders heeft. Dat hij iets heeft waarbij vergeleken al dat aardse bezit toch van een andere rangorde wordt. Namelijk de zegen van de Heer. Dat Jacob hier zegt, mijn broeder, ik heb datgene nu waar we in de moederschoot al om geworsteld hebben. En dat ik geprobeerd heb je wederrechtelijk te ontfutselen bij die schoten linzenmoes. En toen ik onze oude vader bedroog, ik had dat nooit zo mogen doen. Maar dat eerst geboorterecht, mijn broeder. Dat ik God mag noemen, mijn God. Dat ik bij de Heere mag horen. Dat ik mag delen in het genoegen van zijn volk. Niet als een gestolen zegen, niet ook als een toegezegde zegen alleen, maar als een geschonken zegen. Mijn broeder, dat maakt dat ik alles heb. En u begrijpt nou ook het verband, gemeente, met de vorige preek, want dat heeft Jacob nou in Peniel geleerd. We hebben er wel eens een keer de aandacht voor gevraagd, dat voordat Jacob in Peniel is, dan spreekt hij nooit over God als over mijn God. En dat moeten diegenen onder ons die menen dat Peniel niet zo hard nodig is in hun leven en dat je aan de belofte alleen al wel genoeg hebt, maar goed onthoud. Voordat Jacob in Peniel komt, dan heeft hij het wel over God, maar dan heeft hij het over de God van mijn vaderen. Dan heeft hij het over de God van Abraham en dan heeft hij het over de vrezen van Isaac. En dat heeft hij zelfs nog vlak voordat hij in Peniel komt, als hij al zo lang uit Bethel weg is, in dat laatste gesprek met Laban. Maar voordat Jacob in Peniel geweest is, durft hij nooit te zeggen, mijn God. En eerlijk is eerlijk, dat kan die ook niet. Maar nu zegt Jacob het wel. Als hij tegen Ezo zegt, ik heb alles. Want toen de zon hem opging, toen mocht hij in die zonneschijn aanschouwen het licht van het goddelijk aangezicht, waardoor de goedertierenheid en de genade van God over zijn leven ging lichten. Dat is de zegen van Pniel. Dat Jacob nou mag geloven dat God Jacobs God is. En dat Jacob van God mag zijn. Dat ze aan elkaar mogen toebehoren. Hij mag het nou weten dat God zich met ede aan hem verbonden heeft. En dat zijn zonde is verzoend. En dat zijn schuld is betaald. En dat zijn straf is gedragen. Dat er niks meer tussen hem en God in zit, waardoor er nog afstand zou zijn. Jacob hier en God daar. Maar God Jacobs God. En Jacob Gods kind. Nou, Jacob in Peniel is geweest. Nou mag hij het zingen met die bekende psalm. Getrouwe Heere, gij wilt mijn goed, mijn God, mijn erfenis en het deel mijns bekers wezen. En dat is alles. Is niet waar, mijn broeder en zuster, mijn jongen en meisje, die dat in je eigen leven ook hebt leren kennen? Dat is alles. Als je dat mag zeggen, mijn God, ik heb mijn God, dat is genoeg. Ik wens mij niets daarnevens. Veel meer dan het meeste wat ik vroeg, is mij in hem gegeven. Jacob heeft nou die zegen, waar hij al die jaren naar heeft gejaagd en waar hij om heeft geworsteld. Alles heeft hij, alles. Dat is de genade van God en dat is de liefde van God. En dat is de gemeenschap van God. Dat is de zegen van God, dat is de toekomst van God. Dat is de stad van God waar een woning voor hem wordt bereid. Dat is het vaderland van God waarvan hij een burger door genade mag zijn. En waar de vreemdelingen straks thuis zullen komen. En waarheen die gasten en vreemdelingen onderweg zijn in dat vaste vertrouwen. Dat ze daar eens zullen thuiskomen en thuis zijn omdat God hen die stad heeft bereid. Alles. Dat is de Heere met al zijn weldaden. Dat is die God van volkomen zaligheid. In wie een mens alles mag zoeken en alles mag vinden. Wat hij nodig heeft voor tijd en eeuwigheid. Alles, dat is wat Psalm 23 zegt. De Heere is mijn herder. Mij zal niets ontbreken. En dan lezen we dat wel eens een keer op die manier van. De Heere is mijn herder en dan zal hij me ook nog verder alles geven. Maar die dichter die heeft het begrepen. Wat Jacob heeft begrepen in Peniel. Als de Heere je herder is, dan heb je in hem alles en dan ontbreekt je uiteindelijk niks meer. Een God die alles is en een God die alles geeft. Een God in wie een mens alles overhoudt. Als hij alles in deze wereld moet loslaten. En dat is bij Jacob geen zaak van woorden alleen, gemeente, want je kunt dat natuurlijk wel eens een keer zeggen, maar het moet in de praktijk van je leven ook blijken. Nou, dat blijkt bij Jacob in de taxatie van wat hij verder heeft. Als hij het nou over zijn vrouwen en over zijn kinderen heeft, dan zegt hij, dat zijn de kinderen die God mij genadig verleend heeft. En als hij het over een bezit heeft, dan zegt hij weer precies datzelfde, die God mij genadig verleend heeft. Dan zegt Jacob niet, mijn broer, je moest eens weten hoe ik daarvoor heb moeten zweten en zwoegen. Zoals hij dat tegen Laban wel gezegd heeft, in de hitte van de dag en in de koude van de nacht. En hoe die oom van me elke keer weer mijn loon verdraaid heeft. En hoe die me bedrogen heeft, eerst dan met Rachel en vervolgens weer elke keer met mijn loon. Maar dan zegt Jacob, nu die God heeft ontmoet en nu die klein is geworden en nu die zijn naam heeft leren spellen en zichzelf als een rechteloze zondaar heeft leren kennen. Nu zegt Jacob, het is mij genadig verleend. Alles wat ik heb, genade, onverdiende gunst. Ik had het verbeurd en verzondigd, maar God heeft het me geschonken. En dan blijkt ook, gemeente, dat Jacob er niet meer recht aan vastzit. Hij kan er ook best van missen, want het is immers gekregen goed. En een ander die mag delen in het vele dat hij ontving. En daarom dringt hij er bij zijn broeder op aan. Mijn broeder, neem het maar. Het is de zegen die u is toegedacht. De zegen die ik eerst van je heb geprobeerd af te troggelen. En waarin ik je nou zo graag wil doen delen. Ik heb alles. Gemeente, is dat onze dankdagbelijdenis? Dat je dat mag zeggen. Het was onder de ouderen onder ons. Ik heb de indruk dat ook dat een beetje verdwijnen gaat. Onder de ouderen onder ons. Die het wonder van de rechtvaardiging mee mochten maken. Die als het ware het in hun leven beleefden dat ze in Pniel kwamen. Dat ze in de worsteling met de levende God. Onder de ogen van de Heer. Uit genade het leven ontvingen als een geschenk van hem. Het was onder die ouderen de gewoonte om dan te zeggen, ik ben zo gelukkig geworden. Nou, vanavond gaat het eigenlijk om die vraag, gemeente. Kent u dat hoogste geluk? Dat u alles wat u kreeg uit vrije genade kreeg. Toen de Heere zich aan u verklaarde als die God. Die uit genade uw God en uw Heere wilde zijn. Mag u vanavond daarvoor danken, of dat nou voor het eerst is of voor de zoveelste keer. Maar het wonder, dat wordt niet kleiner, maar dat wordt immers groter. En je mag zeggen, Heere, wat een wonder dat ik zo gelukkig mocht worden. Wat een wonder dat ik in de ontmoeting met u het mocht leren. Mijn ziel is gered geweest. In die persoonlijke ontmoeting met de Heere, dat hele nodige ontvangen. Dat je uit genade zalig mocht worden. Eigendom van Christus. Dat het mag zeggen, ge hebt mijn ziel op haar gebed. Verhoord, gered, haar kracht gegeven. Ach, gemeente, met minder kan je toch uiteindelijk niet toe dan met dat ene dat nodig is. Meer is er ook niet nodig. Als je dat ene hebt, gemeente, dan kom ik nog een keer op die begrafenis terug. Want dan grijp je toch aan. Dan kun je dankdag houden, zelfs aan een open graf. Omdat je dan aan het open graf mag spreken van die God die voor mijn gemoed, zelfs als mijn vlees en mijn hart bezwijkt, mijn rots is en mijn deel en mijn eeuwig goed. Dan hou je alles over, gemeente. Ook al moet je dat vele van Esau dan allemaal prijsgeven, omdat je er niks van kunt meenemen het graf in. Heb u dat geleerd? Dat de Heere uw God wil zijn. En dat hij dat uit genade wil zijn en om Christus willen door de bediening van de Heilige Geest. Want dat is alles, gemeente. Dat je de Heere Jezus mag omhelzen als Gods onuitsprekelijke gave. En dat je God in het aangezicht van Christus mag leren kennen als een verzoend en ontfermend God en Vader. Kijk, dan is er vandaag verwondering ook over het vele. Want juist die mensen die dat wonder in hun leven hebben leren kennen, dat God hun alles werd. En dat ze in de Heere alles mochten vinden voor tijd en eeuwigheid. Juist die mensen die leren het ook ten aanzien van het dagelijkse leven zo verstaan, dat ze niks verdiend hebben. En dat ze alles verbeurd en verzondigd hebben. En dat alles, gemeente, dat gaat dan maar niet meer alleen over het geestelijke, maar dan gaat dat ook over het stoffelijke. En dan ben ik niet langer een mens die het in het gebed aan tafel met de kinderen erbij kan zeggen, Heere, we hebben alles verbeurd en verzondigd, om vervolgens, als we de ogen weer open doen, op allerlei manieren op onze rechten te staan die we menen te hebben. En menen dat we dingen verdiend hebben en dat we dingen hebben boven een ander. Maar dan leer ik het dat ik geen rechten heb, ook ten aanzien van dat stoffelijke. Dan leer ik, gemeente, dat het Gods zorg is als de gras groeit voor de koeien. En dat het Gods zorg is als de vis komt in mijn net. En dat het Gods zorg is als ik handel heb om te verkopen en mensen aan wie ik het verkopen kan. En kracht en gezondheid en een auto om het uit te rijden. En wijsheid om een werk te doen en op school mee te komen. Dan ontdek ik, Heere, wie ben ik? Dat u me dat alles wilt geven. Wie alles heeft, gemeente, die leeft van genade. Ook in het stoffelijke. En die zegt vanavond, Heere, u hebt het mij genadig verleend. Een man, een vrouw, jonge mensen die getrouwd zijn. Ik hoop dat ze vanavond allemaal wel in de kerk zitten. Want als er nou één reden heeft wat dat betreft om het te doen, dan zitten zij er toch wel. Dat je zegt, Heer, dat ik nou toch zo'n lieve man, dat ik nou toch zo'n lieve vrouw van u heb gekregen. En wat kinderen geboren zijn. Dat u me genadig een kind hebt gegeven. Terwijl er anderen zitten, voor wie dat altijd weer een verdriet is. Omdat ze dat uit het vele missen. Je kunt het ook alleen maar dragen wanneer je weet van die God die alles is. Ook in die nood en in die leegte. En dat je vanavond zegt, Heere, dat u me dat genadig hebt gegeven, dat ik een gezin mag hebben. Terwijl er zoveel gezinnen stuk gaan. En dat u me genadig hebt gegeven dat ik gezond mocht blijven. Dat u me genadig hebt gegeven dat ik mijn werk mocht doen.
Dat vloeit er dan allemaal uit voort, gemeente. Want dan heb ik daar geen rechten meer op. En dan is het niet meer mijn verdienste. En dan is het niet meer mijn inspanning. En dan is het niet meer mijn kiene inzicht, waardoor ik nou net die markt daar wist te vinden, die zo heel goed liep. En dan is het niet meer mijn verstand van handelen, waardoor mijn bedrijf zo wordt uitgebouwd. En dan wordt het kleine groot, gemeente. En dan wordt het weinige veel. Dominee Sterk zei vanmorgen, dan heb je zelfs je sokken aan de Heere te danken. En toen dacht ik aan mijn oude grootmoeder, die al lang in de Heere ontslapen is. En die ten keer op een morgen tegen me zei, en nou snap ik dat een beetje beter dan toen als zo'n jochie. Ze zei, mijn jonchie, dat zei ze dan altijd op zijn Elburgs. Mijn jonchie, ik heb er vanmorgen de Heere voor gedankt, dat ik mijn kousen nog weer kon aantrekken. Kijk, dat is nou. Dat is nou. Daaruit blijkt dat nou, gemeente. Dat je dat geheim van Jacob hebt leren kennen. Dat je in de Heere alles hebt gevonden. Dat in die hele kleine dingen, die hele gewone dingen, die hele vanzelfsprekende dingen, dat je daar de genade van die God in gaat zien, de ontferming van die God. En dan kan je daar intens over verwonderen, gemeente. Dat je zegt, Heere, dat ik dat er ook nog bij krijg. Maar dan is alles van de Heere en dan is het allemaal genade. En dan kan ik er ook wat van missen, gemeente. Dan kan ik er ook wat van missen voor degene die niks heeft. En voor degene die minder heeft. Want Gods genade, gemeente, die maakt ons mededeelzaam. En die maakt ons gunnend, gemeente. Ook in het stoffelijke. En dan hoeven ze bij ons niet te bedelen om een paar centen voor de armen en voor de behoeftigen. En voor het werk van de barmhartigheid en van de hulpverlening. Maar dan is er een verlangen dat in je hart geboren wordt om anderen te doen delen in het vele dat aan ons gegeven is. We hebben het immers zelf ook gekregen. Ik heb alles, gemeente. Zullen we ons vanavond toetsen aan deze hele simpele, maar tegelijkertijd zo ontdekkende tekst. Je verraadt jezelf door je taxatie van en je omgang met de dingen. Hoe is het, mijn broeder en zuster, vertelt nou eens, want het wordt tijd. Hoe is het? Lijkt u op Esau of lijkt u op Jacob? Ach, dan zitten er twee in de kerk die zeggen, dominee, ik lijk op geen van beiden en ik zou ook zo graag nog een woord meekrijgen op deze dankdagavond. En die ene die zegt, weet u hoe het bij mij is, dominee? Ik ben net zo'n veelbezittende als Esau. Maar in dat opzicht is het in mijn leven anders geworden dan dat het bij Esau was. Dat ik met mijn vele bezit uiteindelijk een allesmissende zondaar ben geworden. En ik heb het geleerd dat ik niet meer genoeg heb aan dat vele. En dat vele je leven niet bevredigt en dat het je hart niet bevredigt. Ik kan er niet meer mee leven en ik kan er niet meer mee sterven. Want ik mis de Heer en ik mis de genade en ik mis de vergeving en ik mis het leven. Ik mis alles. Dan mag ik u vanavond vanuit dit woord verkondigen een alles vervullende God voor een alles missende zondaar. Een God die het beloofd heeft. Al wat u ontbreekt, schenk ik zo gij het smeekt. Jacob heeft het immers in Peniel geleerd, hebben we tegen elkaar gezegd. Nou, dat is de weg voor een alles missende zondaar in ons midden. Dat je de Heere bij wijze van spreken, zoals we die vorige keer zagen, aan zijn hals gaat hangen. En dat je zegt, Heere, ik laat u niet los, tenzij ge mij zegent. Dat je je mond open doet om de Heere aan te lopen. En dat je pleit op de genade. Van de Heere Jezus Christus. En dat je zegt, Heere, al zou u me dan alles afnemen. Als ik u maar mag overhouden. Alles missende broeder en zuster hier in ons midden. Die met het gemis niet meer leven kan. Ik mag u vanavond zeggen vanuit de schrift. In die weg zal mijn God naar zijn rijkdom vervullen. Al uw nooddruft in heerlijkheid. Door Christus Jezus. En dan zit er nog die ander. En die zegt, dominee, bij mij is nog weer eventjes wat anders. Want ik ben zo'n allesbezittende, net als Jacob. Maar terwijl Jacob ondertussen toch ook heel veel had, moet ik zeggen, ik moet een heleboel mis. Dat kan ook, gemeente. Dat Jacobs volk er soms heel diep door moet in het leven. Dat hij zoveel moet loslaten en zoveel moet prijsgeven aan geliefden en aan bezit. Jacob heeft het in het vervolg van zijn leven ook ontdekt. Toen hij Rachel verloor en toen het in het leven van zijn kinderen ging zoals het ging. En toen hij tenslotte zelfs buiten het beloofde land moest sterven. Maar dan zeg ik vanavond tegen zo'n broeder of zuster, zo'n jongen of meisje die het geheim van Jacob heeft geleerd. En die in Peniel voor het aangezicht van God de Heere heeft ontmoet als een God die hem heeft gered. Hem de zondaar. Zeg nou eens eerlijk. Bij alles wat de Heere u ontneemt, vindt u dan toch in de Heere zelf niet alles? Zou u met Esau willen ruilen? O nee, zegt u. Ligt in die alles vervullende God dan niet alles wat je nodig hebt? Is zijn genade dan niet genoeg om de zwaarste slagen op te vangen en in de grootste smarten toch in de Heere gerust te zijn? En als de Heere nou eens die weg van afbraak in je leven gaat, om je zo hoe langer hoe meer in hem alles te doen vinden, mag de Heere dat dan doen? Wij maken vanavond de balans op, gemeente. En zo een als die ik het laat steken, die moet dan misschien zeggen: op mijn balans staat, ik heb zoveel verloren aan bezit. Man, vrouw, kinderen, gezondheid, werkgelegenheid, noem maar op. Maar als je als Jacob alles hebt, dan hou je alles op. Want dan mag je met Jeremia, toen hij op de puinhopen zat, en toen hij inderdaad wat deze wereld betreft alles kwijtraakte en niks van dat vele meer over had. Maar dan mag je het met Jeremia zeggen. Het zijn de goedertierenheden des Heeren, dat wij niet vernield zijn. Dat zijn barmhartigheden geen einde hebben. Groot is uw trouw, Heeren. De Heere is mijn deel, zegt mijn ziel. Daarom zal ik op hem hoop, want wien heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde, nevens u toch lusten? Niets is er waar ik in kan rusten, niets buiten u. Mijn alles, mijn God. Amen. Ja, heren, daar hebben die oude mensen onder ons gelijk aan. Dan is een mens gelukkig. Als u dat mag zeggen. Omdat hij het van uzelf heeft geleerd. Mijn rots. Mijn deel. Mijn eeuwig goed. Want dan hebben we alles. En dan is zelfs zo dat de dood er ons niks meer van kan afnemen. Omdat dwars door de dood heen dat erfdeel zijn volmaaktheid vindt. Heren, We danken er u voor dat u met het evangelie van die alles vervullende goedheid van u, voor alles verbeurd hebbende zondaren, week in week uit aan het begin van de week tot ons bent gekomen. En dat u ons hebt vermaand om het niet in het vele te zoeken, maar in u alles te vinden. En ons hebt vertroost met deze woorden. En we danken u voor die zorg die u aan ons besteedde. Van daaruit, Heere, gaan we dan ook pas goed zien. En ook daar danken we u voor. Dat u ons alles genadig verleende. Want dat kennen van u, dat is een genadige schenk waar we zelf niks voor kunnen meebrengen. Maar wat u doet, door de kracht van de Heilige Geest die de schriften opent. En de Heere Jezus Christus als uw onuitsprekelijke gave binnendraagt in het hart waarin voor hem plaats is gemaakt. Maar dan geldt het ook van al die dingen van ons dagelijkse leven, Heere, dat u ons genadig hebt verleend. Dan zeggen we niet meer mijn kracht, de sterkte mijner macht heeft me dit alles toegebracht. Het was niet mijn wijsheid en niet mijn inzicht en niet mijn handelsgeest en niet mijn verstand. Maar u was het. Het was alles van u. En zo willen we u vanavond verdanken, Heer, voor dat vele dat u ons genadig verleende en dat u ons liet. We danken u, Heer, voor dat voedsel en voor kleding, voor onderdak en voor werk. We danken u voor de scholen voor onze kinderen en voor hen die voor de klas staan en die daar leszoekende geven, in het bijzonder voor hen die dat begeren te doen bij het licht van uw woord en biddend om de wijsheid van de Heilige Geest. En we danken u voor onze kinderen die daar naartoe mochten gaan en voor onze vrouwen en moeders die hun taken, hun plaats in de gezinnen of waar dan ook mochten innemen. We danken u voor krachten die u verleende en gebeden die u verhoorde en gezondheid die u schonk en uitkomsten die er gegeven werden. Het was alles van u, Heere. En we kregen het uit uw hand. En wat bent u het waard dat we op u hopen en op u vertrouwen. Ook wanneer er vandaag in ons leven toch allerlei onzekerheden zijn. Het zij lichamelijk, het zij psychisch, het zij geestelijk. U bent het waard om het allemaal in uw hand te leggen. En het allemaal van u te verwachten. Van u die genadig ons verleent wat we behoeven. En dan danken we u voor, Heere, dat u in ons land en in ons volk de vrede nog hebt bestendigd. En dat we nog in die welvaart mogen leven, ondanks alle zorgen die er zijn. Die ons doet bevinden op een niveau dat zoveel hoger ligt. En we bidden u, Heere, waar er zoveel in dat vele is dat ons vandaag van u aftrekt. Ook in ons midden. Of u dat genadig wilt verhoeden en of u genadig de ogen wilt openen. Opdat we het ene nodige mogen zoeken voor onze kinderen. En dan danken we u voor, Heere, dat de verkondiging van uw woord in deze wereld nog zijn voortgang mag hebben. En we bidden u of u uw kerk staande wilt doen blijven en krachtig wilt doen getuigen van dat wat alles is. Omdat tijd en eeuwigheid ermee gemoeid zijn. En dan danken we u voor, Heere, dat in het Midden-Oosten er nog geen oorlog is gekomen. Al hebben we onze grote zorgen en al leven we in spanning wat de komende tijd ons zal brengen. Maar dan mogen we het ook in uw hand leggen en u vragen of u kon het zijn wilt geven. Dat daar een rechtvaardige oplossing mag komen zonder dat de vrede wordt weggenomen. Maar we danken u vooral voor de gave van uw woord. Bij het licht waarvan we de tijden mogen zien. De geesten mogen beproeven en de tekenen mogen onderscheiden. En wij bidden u, genadige Heere, doe ons in het licht van dat woord leven en door de kracht van de Heilige Geest met dat woord verder gaan, wachtend op u, wetend dat u er zelf voor zult zorgen dat uw kerk, die nu nog zo gebroken is, en waarin nu Jacob en Esau nog samen zitten midden onder het verbondsvolk. Dat u die kerk zult verlossen in volkomenheid. Als die toekomst komt, waarin u die alles bent, maar die nu nog maar een klein beetje in een paar mensen bent. Alles zult zijn in allen. En er maar één ding zal overblijven voor uw volk om te roemen. En dat is uw grote naam, die te prijzen is tot in alle eeuwigheid, omdat u een God bent van volkomen zaligheid. Heere, leer het ons uit genade. Amen. Onze slotzang is Psalm 146, de versen 3 en 8. Zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft. Het is de Heere van alle heren. 146, 3 en 8. De zegen van de Heere en ga heen in vrede. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u. En hij geve u zijn vrede. Amen.